Goedemorgen allemaal, hier in de kerk en alle mensen die met ons meeluisteren, meekijken, thuis of ergens anders in deze zondagmorgen of op een ander moment. In deze dienst is het thema geloof en vertrouwen en dat is de tweede dienst in een jaarserie over leven in geloof. Voor de gasten, we hebben de afgelopen twee jaar geleden hebben we het over de liefde. Vorig jaar hebben we het gehad over de hoop. En dit jaar over het thema geloof. Waarbij we altijd zeggen dat het in de kerk natuurlijk altijd wel over geloof gaat. Maar dat kun je over die andere dingen ook wel zeggen. Maar de nadruk ligt in deze dienst op geloof en vertrouwen. En in die serie lezen we steeds een stuk uit de levensgeschiedenissen van Abraham. Die wel de vader van alle gelovigen genoemd wordt. Vandaag is Genesis 13 aan de beurt en dan lezen we daarbij uit het Nieuwe Testament, Matthäus 6, vers 19 tot vers 21. Vanuit Egypte trok Abraham met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev en Lot ging met hem mee. Abraham was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. En vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan, en waar hij toen een altaar had gebouwd, daar riep Abraham de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee, dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond een ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen. Maar Lot sloeg zijn tent op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham: kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer. En dan uit Matthäus 6. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Ik vergat voor de schriftlezing één ding. Ik had een hele mooie slide aangeleverd om voor de schriftlezing te laten zien. Is het mogelijk om die nu nog even te laten zien? Het is een citaat uit een artikel in het AD van de afgelopen week. En in zo'n week als de afgelopen week met de aangescherpte maatregelen word je natuurlijk overspoeld met informatie. Ik zal hem zo één keer voorlezen, maar deze stond in een artikel in het AD. Philip Blom, ik kende hem tot met dat ik dat artikel las ook niet, misschien anderen wel. Schrijver, filosoof, historicus, heeft een Nederlandse moeder en woont in Wenen. Een prachtig artikel wat mij betreft, maar het kan wel gedeeld worden voor degenen die dat willen. Ik ga het niet helemaal behandelen, maar er was één opmerkelijk citaat. Dat sprak me aan, ook omdat ik bezig was met het voorbereiden van een preek over Genesis 13. Ik denk dat het meteen wel duidelijk is, maar het komt wel terug in de dienst. Hij zei onder andere over onze tijd en over onze manier van leven. En dat is natuurlijk het citaat. Ik vind het een belachelijk kinderachtig idee dat je een volwassen leven kunt leiden zonder van dingen af te zien. Iedere keuze is het afzien van al het andere. Ik ben met één prachtige vrouw getrouwd, dus niet met alle anderen. Noemt hij nog een aantal voorbeelden verderop, maar tenslotte zegt hij ook, afzien doe je omdat je iets anders belangrijker vindt, waardevoller. Dan is het ook niet zo moeilijk. Daar wilde ik mee beginnen. Straks na de overdenking zingen we een lied, Meer dan rijkdom. Kijk even naar de hoek waar de mogelijke kosten zit, die invalt. Tijdens dat lied mogen de kinderen uit de kinderkerk, ze mogen roepen worden om erbij te zijn voor de doop. Nou, Philip Blom, ik citeerde hem net, die zegt kort samengevat, je kunt niet ergens voor kiezen zonder dat je daarmee ook niet tegelijkertijd ergens van afziet. Is dat met geloven ook niet zo? Geloven is toch ook een keus om God te vertrouwen? En daar hoort dan ook bij dat je ervan afziet om op andere dingen of andere personen je vertrouwen te stellen. En daarmee zitten we meteen midden in het verhaal van Abraham en Lot. En komen we ook uit bij wat de Heer Jezus zei, wat we lazen uit Matthäus 6. In Genesis kom je Abraham tegen, in hoofdstuk 13, als iemand die, er staat er heel nadrukkelijk, bijzonder rijk is. Maar dan moet je er ook eerlijk bij zeggen dat hij dan inmiddels al wel weet dat met geld niet alles te koop is. Abraham is namelijk net terug uit Egypte. Dan vlucht hij heen om te ontsnappen aan de honger, maar het werd bijna zijn dood. Door een leugen tegen de farao vanwege zijn vrouw. Dat liep maar net goed af. Dus nu is Abraham weer terug in het beloofde land. En het lijkt weer goed te gaan. De economische omstandigheden, zouden wij zeggen, zijn bijzonder rooskleurig. Maar er dreigt wel nieuw gevaar. Van binnenuit, er ontstaat ruzie tussen de herders van Abraham en Lot over de weidegronden. En er is dreiging van buitenaf, want de schrijvers zeggen het zo heel subtiel erbij. Ook woonden in die tijd de Canaanieten en Perizieten in het land. Stonden niet bekend als bepaald vredelievende volken. Abraham en Lot waren tussen die mensen een soort vreemdelingen. Asielzoekers. Of gelukszoekers, zouden sommigen ze noemen. En als het dan spannend wordt onderling, bedenkt Abraham moedig een realistisch plan. Waarbij hij besluit om af te zien van zijn eerste rechten. Lot zegt hij, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? We zijn toch familie? Laten we maar uit elkaar gaan. En dan geeft Abraham Lot ruimhartig de eerste keus. Hij zegt, kijk maar, het hele land ligt voor je open. En die kans pakt Lot met beide handen aan. Je ziet het voor je, zoals het er heel mooi beschreven staat. Lot laat zijn blik rondgaan. Neemt alles goed in zich op. En als hij dan alles gezien heeft, dan kiest hij voor het beste. Het meest aantrekkelijke deel van het land. En zo gaan Abraham en Lot uiteen. Het verschil tussen Lot en Abraham wordt daarna ook heel subtiel verteld. Van Lot staat er dat hij wegtrekt. En zijn tenten opslaat bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot als Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Van Abraham wordt verteld dat hij opbrak en ging wonen bij de eiken van Mamre. Bij Hebron. En daar bouwt hij een altaar voor de Heer. Het verschil is dat Lot de grens opzoekt. De grens van het land, maar ook de grens van een leven in verbondenheid en vertrouwen op God. Abraham blijft in het beloofde land. En hij zoekt juist de verbinding met God. Lot zag en ervoer meteen de voordelen van zijn keus. Economisch in ieder geval. Abraham die zag van iets af. Omdat hij geloofde in iets van grotere waarde. En na het vertrek van Lot gebeurt er iets opmerkelijks. Er staat dat God weer spreekt tegen Abraham. Bijzonder is wel vaker als dat verteld wordt dat er niet staat hoe dat gebeurt. Was het heel wonderlijk een hoorbare stem? Of was het meer een innerlijke overtuiging die God gebruikte? Maar voor Abraham is het in ieder geval helder dat de Heer zelf het is die hem iets duidelijk maakt. Hij zegt tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Dat is precies hetzelfde wat Lot deed. Er is dus niks mis mee om goed om je heen te kijken. Ik moest even terugdenken aan vorige week, toen we er ook in de dienst bij stilstonden, hoe belangrijk het is om aandachtig te leven. Juist ook als het gaat om geloof. Maar let op, wat zegt de Heer dan tegen Abraham? Kijk vanaf de plaats waar je nu staat. Kijk naar het noorden, kijk naar het zuiden, kijk naar het westen, kijk naar het oosten. Het hele land wat je ziet, dat geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. Er wordt een bijzonder woord gebruikt in het Hebreeuws voor land, haaretz. Een woord dat je zowel kan vertalen met land als de wereld. Want God vraagt nogal wat aan Abraham en zegt veel hier tegen hem. God vraagt vertrouwen. Dat wat hem beloofd wordt, groter is dan hij zelf kan zien. En meer is dan het mooiste wat je in deze wereld ziet. God belooft het. Abraham ziet het dus niet direct. Zijn keus om daar in het land te blijven, levert hem niet direct winst op. Maar het is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen dat God het beste met hem voor heeft. Dat hij het waard is om boven alles te vertrouwen en volgen. Dat helpt om meer te willen dan schatten op aarde te verzamelen. Ondertussen kun je wel afvragen in hoeverre het nou een kwestie van kiezen is. Want het begint toch echt met iets anders dan de keus van Abraham. Abraham gelooft niet dat zijn keus allereerst het verschil maakt. Abraham leeft in vertrouwen dat Gods belofte alle verschil maakt. Wat je bij Abraham ziet is wat hij ontdekt heeft. Wie God is. Wat hij belooft. En de waarde daarvan. En dat zorgt dat Abraham kan afzien van andere dingen. Je ziet bij Abraham dus al wat het betekent wat de Heer Jezus later zegt. Verzamel je geen schatten op aarde, maar verzamel je schatten in de hemel. Daar gaat het dus ook niet allereerst om jouw keus, maar om besef dat er een schat voor je is. Iets van de grootste waarde. En dat is belangrijk, zegt de Heer Jezus, want waar jouw schat is, daar zal ook je hart zijn. Wat je het belangrijkste vindt, daar zal je op gericht zijn. Daar leef je voor. Dat bepaalt je geluk, je tevredenheid. Maar wat zijn dan schatten in de hemel? Kun je afvragen. Schatten in de hemel, dat zijn de dingen die volgens God van de grootste waarde zijn. Dat waar God blij mee is, omdat het goed is. Dan is schatten in de hemel verzamelen ook een kwestie van kiezen. Kiezen voor dat waarvan God gezegd heeft. Dat is het belangrijkste. schatten in de hemel verzamelen is daarom leven met echte zorg en aandacht voor anderen. En dat is meer dan wat van je geld weggeven. Het is juist jezelf, je tijd, je liefde delen. Vanuit je verbondenheid met God. Besef hoeveel Hij van jou houdt. Verbonden zijn met anderen. Zo leven dat je anderen belangrijker kan achten dan jezelf. Dat je niet, ik had staan, op de voorste rij wil zitten, maar dat klinkt een beetje gek. Want ja, soms is het logisch dat je op de voorste rij zit, maar figuurlijk in je leven niet per se in de spotlights hoeft te staan. Iedereen hoeft te zien waarin jij geslaagd bent. Wat voor jou belangrijk is. Maar dat je anderen de ruimte kunt laten. Dat je daar je vreugde in vindt. Als je ziet dat het goed gaat met anderen. En schatten op, in de hemel verzamelen is dan ook, waar het nodig is, bereid zijn om de ander te vergeven. Die ander ook de vrijheid te gunnen. Om ze weer met God en met jou verbonden te voelen. Dat kan. Als je grootste schat niet iets van deze wereld is, maar als het God zelf is. De God die van deze wereld houdt en blijft houden. En ook voor jou. De God die beloofd heeft dat Hij deze wereld redt en vernieuwt. En ook jou. En de God die beloofd heeft dat wat er ook gebeurt, Hij deze wereld niet loslaat. En ook jou niet. De God die beloofd heeft dat Hij iedereen die in Hem gelooft thuis wil brengen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat betekent dus niet dat de dingen van deze wereld je niet meer zouden interesseren. Of dat je het mooie niet meer zou zien. Juist niet. Want juist dan ga je er intenser van genieten. De waarde er nog meer van inzien. Omdat als je juist goed kijkt, je dichter bij God komt. En alleen maar meer gaat ontdekken wat echt mooi, wat echt goed is. Een volwassen geloven is daarom wel een kwestie van durven afzien. Je hoeft niet alles uit het leven te halen. Je vertrouwt erop dat het beste je gegeven wordt. Die Philip Blom zei in zijn artikel: het is nu echt de tijd om anders met deze wereld om te gaan. Om andere keuzes te gaan maken. We worden geconfronteerd met de grenzen van wat kan. En lees het artikel maar na, zoek het maar op, om te zien wat je ervan denkt. En vandaag in de kerk zeg het met grotere nadruk. Dat Jezus ons ervan wil overtuigen. Dat het nu inderdaad tijd is. Om in te zien wat van de grootste waarde is. En om ons leven daarop te richten en daardoor te laten bepalen. Ook al zie je het nog niet, is er heel veel nog verborgen. Maar geloof het. Omdat de Vader het ons belooft. Geloof het omdat de Heer Jezus het heeft laten zien. En omdat de Heilige Geest je ervan wil overtuigen. Geloven en vertrouwen. Dat is het echte goede leven. De vraag van Jezus aan ons allemaal is: waar is jouw schat? Amen.